2 Corinthians.
We zijn bezig met de tweede brief aan de Corinthiërs.
But today we're going to go back to chapter 1.
En we gaan nu terug naar hoofdstuk 1.
Because we began in chapter 3, so we never did chapter 1 and chapter 2.
We zijn begonnen in hoofdstuk 3 van 2 Korinthe. En we gaan nu naar hoofdstuk 1 daarvan.
And I came back not only because it's good to have the beginning.
En ik ging terug niet alleen omdat het goed is om het begin te weten en te kennen.
But I have to preach on leadership next week in the International Church in Wageningen.
Maar volgende week moet ik spreken over leiderschap in Wageningen voor leiders.
And I wanted to get one that had a, so I could just in één vlieg in één klap. Of twee vliegen in één klap. Yeah, that was. So I don't have to prepare another message next week.
Dus dan hoef ik niet nog een tweede boodschap voor te bereiden.
Okay.
Allebei leren.
Now I meant to bring a map, but we can just make a living map here.
Ik wilde een map of een kaart meenemen, maar we kunnen nu een soort levende kaart maken.
Okay. This is a face Ephesus right here.
Dat is Efeze.
Here is Corinth.
Hier is Corinth in mijn hart. Nee.
Yeah. And there is Macedonia.
En daar is Macedonia.
If you took a boat, if Paul took a boat, it was 2 to 3 days to go from Ephesus to Corinth.
Het kostte 2 tot 3 dagen met de boot om van Efeze naar Corinth te gaan.
And often Paul wanted to first either go to Corinth and then visit the Macedonian church and then come back to Corinth. That was one way.
And wat Paulus wilde doen, een manier wat hij vaak deed, was dat hij van Efeze naar Macedonië ging en van Macedonië terug naar Efeze.
So he could go here's Ephesus.
Oh,
yeah, yeah, you're Corinth.
Ja, yeah. Corinth naar Macedonië, van Macedonië.
And then come back because he wanted to spend 2 times with Corinth.
Want hij is 2 keer in Corinth geweest.
And sometimes he ended up going to Macedonia first. And yeah, so there's some confusion about that later in Corinthians. But that's important to have the picture of the map between Corinth and Ephesus.
Okay, het is goed om een plaatje te hebben, om een beeld te hebben over het feit hoe de afstand tussen Efeze en Corinthe. En over Macedonië komen we daarop terug zo meteen of?
Yeah, so well, either here or second, but just to know how where things are, because the going back and forth caused some problems.
Ja, want het gaat er even om, als Paulus heen en weer moest reizen, dan kostte het veel tijd en ook de nodige problemen. Dus dat is goed om helder te hebben.
If we could read from verse 1 all the way to verse 11.
We gaan lezen 2 Korinthe 1 vanaf vers 1 tot en met vers 11.
Ja.
Yep. Dus ik zal het voorlezen. 2 Korinthe 1 vanaf vers 1. Paulus, apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Timotheus de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, met al de heiligen die in heel Achaïe zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hem kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden. Of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deel hebt aan het lijden, zo ook deel hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zware verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis al ontvangen. Omdat wij niet meer op onszelf zouden vertrouwen, maar op God. Opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost en hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal, terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen.
Amen. So, before we get to that part, we have to know the background of why Paul is writing this letter. And you have to kind of go through the whole letter to get the timeline right.
Voor de tekst gaan is het handig om eerst even de achtergrond te kennen van de brief. Maar om dat te doen moeten we eigenlijk de hele brief een beetje doorgaan, zodat we de tijdslijn goed hebben.
So the first time Paul went to Corinth was on his first missionary journey into Greece.
De eerste keer dat Paulus in Korinthe kwam, was dat in zijn eerste zendingsreis toen hij door Griekenland heen ging.
And he had started in Macedonia up there.
En hij begon daarboven helemaal in Macedonië.
And then he had gone to Thessalonians next to Macedonia.
En toen ging hij naar Thessalonicense, wat naast Macedonië ligt.
And then after the Bereans.
En toen Berea.
And then he had a lot of trouble and he came all the way down to Corinth down here.
En toen waren allerlei problemen en uiteindelijk kwam hij bij Corinth uit.
He stayed a year and a half with the Corinthians.
En daar bleef hij anderhalf jaar.
And then he went and went to Ephesus.
En toen ging hij door naar Efeze toe.
And he was 3 years in Ephesus.
En hij was 3 jaar in Efeze.
Around 55 AD, he wrote a letter back to the Corinthian church.
En vanuit Efeze in het jaar ongeveer in het jaar 55 schreef hij een brief aan de Corinthiërs.
They had written him first, saying, "We've got some problems, and we ask you for wisdom how to solve them."
Ja, en hij schreef hen een brief omdat zij een brief aan hem hadden geschreven. Ze hadden een brief geschreven: Paulus, we lopen met sommige dingen vast. Help ons. En toen heeft hij de eerste brief geschreven.
And so then that was, you know, he sent the brief and it seemed to, we hope it was solved.
En hij schreef de brief met de hoop dat het opgelost zou worden.
And then later he decided to make another trip.
En toen maakte hij nog een reis.
And he talks about it in verse 16.
En daar schrijft hij over in vers 16 van hoofdstuk 1.
I wanted to you can just read.
Ik wilde namelijk door uw stad naar Macedonië doorreizen en weer van Macedonië naar u toekomen om door u op weg geholpen te worden naar Judea.
But he didn't complete that plan.
Maar dat plan, zijn verlangen, dat behaalde hij niet.
So when he got all the way over to Corinth, he found a problem.
Hij ging naar Korinthe. En hij vond daar een probleem.
Somebody, we don't know who, was opposing Paul's teaching.
Iemand, en we weten niet wie dat was, die werd een tegenstander van Paulus' onderwijs.
And there's two possibilities that we might know of.
En er zijn twee mogelijkheden waar we wel van weten. Er zijn twee mogelijkheden.
Number one is it was related to the sexual problem that in 1 Corinthians chapter 5.
En dat zou kunnen zijn de persoon waarvan je in hoofdstuk 1 vers 5 ziet, een man die in seksuele zonde leefde.
And he was with his father's wife.
Hij was met zijn met de vrouw van zijn vader.
Not his mother, but must have been another wife for some reason.
Het was niet zijn moeder waarschijnlijk, maar dat zal waarschijnlijk een andere vrouw geweest zijn.
And Paul told them they needed to exercise church discipline.
En Paulus schrijft in die brief dat ze de tucht moeten uitvoeren, dat ze.
If he would not repent, they needed to send him out. To learn not to sin like that.
Als hij zich niet zou bekeren, dan zouden ze hem uit de gemeenschap moeten zetten, zodat hij zou leren om niet te zondigen.
That's one possibility that there was somebody opposing that. A lot of people supported it, and they just didn't want to follow Paul's authority.
Dat zou dus een mogelijkheid zijn waardoor er een groep mensen ontstond die het daar niet mee eens waren en die tegen Paulus' gezag ingingen.
And the other possibility is it has something to do with the false apostles that came in later, and somebody among the Corinthians was supporting them and influencing others.
En een tweede groep wat problemen of wat ervoor zou kunnen zorgen dat er tegenstand kwam op het onderwijs van Paulus, waren de valse apostelen die later kwamen en dat iemand die groep aanhing en verwarring bracht in de gemeente.
Both of these issues had to do with salvation.
En beide van deze problemen die hadden te maken met redding.
This was really the gospel at stake.
Dit was echt het evangelie wat op het spel stond.
So who, it's interesting, God doesn't tell us, or Paul doesn't, Paul was writing to them and they know what the problem was.
Paulus die schreef aan deze gemeente en zij wisten wel wat het probleem was.
Now for us it tells us how to solve any problem that has to do with the gospel.
Maar voor ons, terwijl we niet weten wat het concreet is, leren we wel hoe moeten we ermee omgaan wanneer het evangelie aangevallen wordt.
So this applies to everything we might encounter in our life. Ha.
Ja, dus dit kunnen we toepassen op alles wat in ons leven daarmee gebeurt.
How did Paul deal with this?
Dus hoe ging Paulus ermee om?
He said the visit was painful.
En hij zegt dat het pijnlijk was zijn komst in Korinthe.
And so what he decided to do was return without trying to solve the problem right then.
En wat hij toen besloot om te doen is om terug te gaan om
He wanted to go away and solve it through writing a letter.
Oh, hij wilde het niet op de plekken oplossen, maar hij wilde weggaan om het dan via een brief te corrigeren, op te lossen.
Yet before he left,
voordat hij dat deed,
all the way in 1 Corinthians 13:2, we tell that there was also a threat he gave the church.
Maar in hoofdstuk 13 vers 2, daar zie je ook een waarschuwing die hij geeft, of een waarschuwing. En dan zegt hij: ik heb het al eerder gezegd en ik zeg het nu vooraf, net als toen ik voor de tweede keer bij u was. Ik schrijf het u nu terwijl ik afwezig ben, en aan hen die vroeger gezondigd hebben en aan al de anderen, ik zal hen, als ik opnieuw kom, niet sparen.
Okay. So Paul is combining two strengths.
Dus Paulus die combineert twee sterktes of krachten.
One is sparing them right at that moment to exercise authority.
Het eerste wat hij doet is dat hij hen spaart en spaart om dat hij geen autoriteit gaat nemen.
He looked and he saw there was a majority of people following whoever it was that was opposing him.
Toen hij in die gemeente was en keek, zag hij dat er een grote groep mensen was die tegen zijn onderwijs inging.
If he had tried to excommunicate the offenders, it would have been a disaster.
Ja, en als hij hem toen de gemeente uit had gezet, zeg maar, om het terug had gezet, dan was het een ramp geworden.
So he decided, in verse 23, it says his decision of why he decided to spare them that at that moment.
En dan kun je lezen in hoofdstuk 1, denk ik.
Verse 23.
Ja, 1 vers 23 tot en met 2 vers 1. Want dan zegt Paulus: en ik roep God aan tot getuige over mijn ziel dat ik om u te sparen niet weer naar Korinthe ben gekomen. Niet dat wij heersen over uw geloof, maar wij zijn medearbeiders aan uw blijdschap, want u staat vast door het geloof.
Ja.
En dan,
So, on the one hand, he warned, there will definitely be a time when I will exercise authority.
Dus in hoofdstuk 13 zegt hij: er komt een tijd dat ik ga komen en dat ik autoriteit ga nemen.
But now I'm going to withdraw and work together with you for your joy.
Maar nu ga ik met u samenwerken en dat is voor uw vreugde.
And what is and where does the vreugde and the fruit come from?
Maar waar komt de vreugde en waar komt de vrucht dan vandaan?
He says, but we work with you for your joy because it is by faith that you stand firm.
En er staat, maar wij zijn medearbeiders aan uw blijdschap, want, en in het Engels staat er, omdat u staat vast door het geloof. Want u staat vast door het geloof, of omdat u vast staat door het geloof.
So our faith in God is the foundation of all the right choices that we will make in life.
Dus het geloof, ons geloof, dat is het fundament waarop basis, of waarvan wij de juiste keuzes kunnen gaan maken in ons leven.
When Paul looked at the people in opposition in Corinth,
dus toen Paulus de tegenstand zag in Korinthe,
he saw, I need to go back and re-strengthen their faith in God.
En toen hij dus die tegenstand zag, toen zag hij, ik moet hun geloof gaan versterken. Hun geloof in God gaan versterken.
I want to give them a chance to choose the right thing by learning more about God's will in the situation.
Ik wil dat zij zelf leren om de juiste keuzes te maken over Gods wil in deze situatie.
And then in verse 2, chapter 1, he also said what his decision was. Paul says what his decision was.
En in hoofdstuk 2, vers 1, daar zie je de keuze die Paulus heeft gemaakt. En er staat dus, dit heb ik mij voorgenomen, dat ik niet opnieuw in droefheid naar u toe zou komen.
Ja, yeah. So, and that is 2, 1 and 2.
Vers 1 en dan vers 2, want als ik u bedroefd maak, wie is het dan die mij verblijden zal, behalve hij die door mij bedroefd is gemaakt.
And Paul is moving to relationship here.
Dus Paulus die is bezig met relatie bouwen.
Says, I want to come when our love will be flowing together.
Dus eigenlijk zegt hij, ik wil komen wanneer onze liefde heen en weer vloeit.
It's not just a matter of doctrine.
Het heeft niet alleen te maken met leerstellingen.
It is the entire life bonded together in God in relationship with people.
In de relatie onderling draait het dus niet alleen om leerstellingen, maar om liefde waarin we verbonden zijn aan elkaar.
And then he goes further in verse 3 through 4. He's writing about how important they are to him and what their relationship should be.
En in dat zie je dus ook verder in vers 3 en 4. Daar schrijft hij meer over zijn hart voor hen en wat de relatie zou moeten zijn. En dan zegt hij, en dit heb ik u juist geschreven, omdat ik bij mijn komst geen droefheid zou ondervinden van hen over wie ik mij moest verblijden. En ik vertrouwde van u allen dat mijn blijdschap die van u allen is. En ik vertrouwde van u allen dat mijn blijdschap die van u allen is.
Ja. En Paul is talking about a letter, the first letter, we don't have that letter anymore. He wrote a painful letter to the Corinthians.
Waar schrijft hij over? Hij heeft eerder een brief gestuurd, die hebben we niet meer. Dus dat is eigenlijk de eerste Korinthebrief. Die heeft hij geschreven, maar die hebben we niet meer.
There was the first Corinthians.
Ja,
then the second letter was called the painful letter and the letter of tears.
Oké, dus je hebt brief 1, 1 Korinthebrief. En dan heb je een brief die we niet meer hebben. De pijnlijke brief. En dan heb je waarbij de tweede brief.
And so he wrote very strong. This was an authoritative letter.
En die tweede brief die we dus niet hebben, dat was een hele sterke brief, een hele krachtige brief, een beetje een autoritaire brief.
But he's also telling them now, in this letter, that the pain he had writing it, he wasn't writing it lightly.
En hij laat in deze brief zien, dus in de tekst die we net hebben gelezen, en wat er in vers 4 staat, dat die brief hem ook pijn heeft gedaan. Niet alleen hem, maar ook hem zelf heeft die brief pijn gedaan.
And that we see in verse 4.
Dat zie je in vers 4, want in veel verdrukking en benauwdheid van hart heb ik u geschreven, onder veel tranen. Niet opdat u bedroefd zou worden, maar opdat u de liefde zou leren kennen die ik overvloedig voor u heb.
So, it says there's just tears dripping on the page while he's writing.
Dus hij zegt als het ware dat terwijl hij aan het schrijven is, dat de tranen op het papier druppelden.
He's not some professional minister.
Hij is niet een soort professionele voorganger.
He is, these are people that they're missing the gospel. And We're in pain, and I'm in pain.
En hij ziet die gemeente en hij zelf raakt en hij is in pijn en in verdriet over hen.
And he's writing in love.
En hij schrijft in liefde.
And then Titus took that letter to them.
En Titus die is degene die die brief aan hen bracht.
And so Paul was probably somewhere around Ephesus. I think he moved a little bit north. There was problems in Ephesus, but he's still over in Asia.
Paulus die was in Klein-Azië.
Yeah.
Hij was in Klein-Azië op dat moment. Waarschijnlijk in de buurt van Efeze, waar ook heel veel problemen waren.
And then he's waiting for Titus to come back.
En dan was hij aan het wachten voor Titus om terug te komen, die brief net had afgeleverd.
And he got very very concerned. He wasn't here.
En hij was heel erg bezorgd geworden. Hij is er nog niet.
So he left where he was and went to the port Troas. That's where you sail to Macedonia from.
En hij ging naar Troas toe, naar een haven.
And he couldn't find Titus there, and he's still very disturbed.
En hij ging erheen om Titus te vinden, maar hij vond hem niet, en hij werd nog meer bezorgd.
So he finally meets Titus.
En uiteindelijk ontmoet hij Titus opnieuw.
And we only find out the result of that letter in 2 Corinthians 7. It's all over the place.
Pas in hoofdstuk 7 vinden we wat daar plaatsvindt.
And let me see. Yes. And it's, I'll just take a, it's a whole section on the repentance that came from the church.
In hoofdstuk 7, dat is een heel stuk over de bekering die plaatsvond in de gemeente in Korinthe.
So in verse 8.
Dus in vers 8 zien we daar, want al heb ik u in de brief bedroefd, ik heb er geen berouw van. Hoewel ik er wel berouw van gehad heb, want ik zie dat die brief, ook al is het voor een korte tijd, u bedroefd heeft.
En
vers 9. Maar nu verblijd ik mij, niet omdat ik uw bedroefdheid ben geweest, maar omdat u bedroefd bent geweest tot bekering. Want u bent bedroefd geweest overeenkomstig de wil van God, zodat u in geen enkel opzicht door ons schade hebt geleden.
So, he's so happy.
Dus hij verheugt zich, hij is zo blij.
And there's a lot more about they saw that they had missed the gospel, they had missed God's will in this area, and they were very in the rest of that chat, we don't have time to go into it, but they were very zealous to clear their names and to live righteously.
In de Korinthebrief, in de gemeente in Korinthe raakte die brief hen dus op zo'n manier dat ze heel ijverig werden en heel pijnlijk geraakt werden, dat ze zich echt grondig bekeerden van deze dwaling, zeg maar, van het afgaan van het evangelie.
And so now at this point is where he begins 2 Corinthians.
En op het moment dat Titus die brief bracht en hij dit hoorde, dat is wanneer hij de tweede Korinthebrief schrijft.
Although he might have been working on it earlier and then just continued it real happily when Titus came back with the news.
Ook al was hij misschien was hij al aan het schrijven en schreef hij de rest toen Titus kwam in blijdschap.
So he was still thinking and working, how can we build them up even further?
Ja, en dus hij was bezig, en in de tweede Korinthebrief was hij bezig om na te denken van hoe ga ik die gemeente nog verder opbouwen?
And before we go back to chapter 1, in chapter 2, he gives instruction. Titus said they had excommunicated whoever the brother was that had done the wrong thing. They had excommunicated him from the church.
En voordat we naar hoofdstuk 1 teruggaan, even heel kort in hoofdstuk 2, waar gesproken wordt over een persoon die onder tucht is gezet door deze gemeente, die uit de gemeente is gezet.
And Paul tells them to forgive that person now.
En Paulus vertelt hen dan in vers 6 en 7 dat ze hem moeten vergeven en bemoedigen. Want er staat, voor zo iemand is die straf die door velen is opgelegd genoeg geweest. Zodat u hem daarentegen liever moet vergeven en bemoedigen, omdat iemand niet misschien door al te grote droefheid wordt verteerd.
So Paul's heart of love is showing through here.
Dus je ziet hier het hart vol van liefde van Paulus.
And now this is the structure we've just gone through. It's kind of complicated because there's pieces of the story all through 2 Corinthians.
Dus we hebben een beetje de tijdlijn geschetst en dat is een beetje moeilijk omdat het overal te vinden is, hier een vers, daar een vers, daar een vers. Maar nu hebben we een beetje de structuur te pakken.
And so now in the second part of the message we are going to see Paul building their faith and the scriptures he uses to bring them back to healthy growth in Christ.
En nu gaan we kijken, nu we die structuur hebben neergezet, nu gaan we kijken naar wat zegt Paulus dan om hun geloof op te bouwen en te bemoedigen. Wat zegt de schrift om hen te versterken?
So, Corinthians 1:1.
Dus, hoofdstuk 1 vers 1.
Paul, an apostle of Christ.
Paulus, een apostel van Jezus Christus.
By the will of God.
Door de wil van God.
He wants that first to be known. That is who he is.
En dat wil hij als eerste weten. Dit is wie hij is.
And the thing, what is an apostle?
En wat is een apostel?
He is the messenger of God's truth.
Dat is een boodschapper van Gods waarheid.
Paul was not just a person that had a leadership vision of one kind or another.
Hij was niet zomaar een leider met een bepaalde visionaire gedachtenspinsel.
He had the most developed picture of the gospel itself for all the ages.
Hij had
the most developed picture of the gospel itself.
Ontwikkelde beeld van het evangelie die alle eeuwen door zou gaan.
It was not just somebody that just wanted the church to be a certain way or have a certain vision.
Het was niet zomaar iemand die even een gemeente wilde vormen en zeggen, nou, zo gaan we het doen, zo moet de gemeente zijn.
This is the word of God itself that he is the messenger of.
Dus het is echt het woord van God zelf waar hij de boodschapper van is.
So he introduces himself again, his basic service to them.
Dus hij en hij vertelt wie hij is en wat hij aan hen heeft gegeven.
And he writes not only the church in Corinth, but the whole region.
En hij schrijft niet alleen aan de gemeente in Korinthe, maar aan de hele omgeving.
What we do affects others.
Want wat wij doen, dat heeft effect op anderen.
Churches should be affecting their omgeving.
Ja, dus kerken en gemeentes, plaatselijke gemeentes, die zouden hun omgeving moeten beïnvloeden.
Now in verse 2 and 3, we find God's beauty.
En in vers 2 en 3, daar vinden we de schoonheid van God.
He first says, grace and peace.
En hij begint, genade, zei u, en vrede.
From God the Father and the Lord Jesus Christ.
Van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
That is the basic message we wake up to every morning.
En dat is de boodschap waar, die voor ons is wanneer we wakker worden.
In Christ, the enmity between God and man is gone.
Door Christus is de vijandschap tussen God en de mensen weggenomen.
We begin each day with new mercy.
We beginnen elke dag met nieuwe genade, nieuwe barmhartigheden.
God's favor is smiling on us.
Gods genade en Gods goedsgunstigheid die glimlacht als het ware over ons.
Because we don't have our own righteousness.
Want we hebben niet onze eigen gerechtigheid.
We have the righteousness of Jesus Christ himself.
We hebben de gerechtigheid van Jezus Christus zelf.
And not only that, he starts praising God in verse 3.
En in vers 3 begint hij daarom ook God te prijzen.
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. The Father of compassion. And the God of all comfort.
En dan roept hij het uit. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader van de barmhartigheden. Of compassie staat er in het Engels. En de God van alle vertroosting.
What does compassion mean?
En wat betekent dat woord barmhartigheden of compassie?
The Greek word itself refers to pain.
En het Griekse woord dat vertolkt iets van pijn.
That means when somebody cares about your pain.
Dus dat betekent iemand die bewogen is met jouw pijn.
God cares about the things we suffer.
God is bewogen met ons lijden en waar we doorheen gaan.
In the Psalms it says he has a bottle that is filled with our tears.
In de Psalm wordt beeldspraak gebruikt over een fles waar die vol is van onze tranen.
Now, you know, maybe my tears are like in a groot ton.
Dus misschien dat mijn tranen zijn alsof ze een hele grote.
Maybe we have a dumpster. Maybe we have truckfuls.
Misschien hebben we ladingen vol.
God treasures and knows every bit of that pain.
Maar God kent het en koestert onze tranen en ons.
And right after that, the God of all comfort.
En dan ook de God van alle vertroosting.
He wants to comfort his people.
Hij wil ons vertroosten.
And that word is the same word as one of the names of the Holy Spirit comes from.
En het is hetzelfde woord waar een van de benamingen van de Heilige Geest
They translate it with different ways, the advocate.
En ze vertalen dat woord op verschillende manieren, de advocaat.
The trooster.
The comforter.
Because the word includes not only the feeling of, oh, poor Vinod.
Dus dat woord omvat meer dan alleen maar arme Phil.
But it is, I'll help you, brother.
Maar ook, ik zal je helpen.
Come on, you can lean on my shoulders.
Oh, ik kan rusten op
okay.
Jij kan rusten op mijn schouders.
Let's go.
Yeah. Laten we gaan.
Yeah, I'd be like this if I was holding Vinod up.
Ik zal het niet vertalen uit respect.
Ja. But that is comfort. That is the actual help that God gives us.
En dat is de vertroosting, de werkelijke vertroosting die God ons geeft.
It's not just a feeling, it is real help.
Het is niet alleen maar een gevoel, maar het is ook echt helpen.
And how many of our troubles does he help in?
En in hoeveel van onze problemen helpt hij ons?
Verse 4.
Vers 4. Die ons troost in al onze verdrukking. Zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn. Met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.
Now notice our suffering, whatever you are going through. One day you can be sitting and having a coffee with someone going through the exact same suffering.
Het lijden waar jij doorheen bent gegaan, dat kan ervoor zorgen dat je ooit in gesprek met iemand een kopje koffie aan het drinken bent en dat exact dezelfde situatie bij die persoon speelt.
Many of our sufferings are the same.
Veel van ons lijden wat ons overkomt is hetzelfde, is soortgelijk.
Everybody in life has suffering.
Iedereen in het leven heeft te maken met lijden.
And God not only wants to comfort us, but turn us into a comforter.
En God wil ons niet alleen zelf troosten, maar hij wil ons gaan gebruiken om een trooster te zijn.
In verse 5, Paul says, my sufferings are a whole lot.
En dan zegt hij in vers 5, het lijden van Christus is overvloedig over ons gekomen. Mijn lijden is overvloedig.
And not only is his lijden overvloedig, but his vertroosting is all also.
Maar zo zegt hij niet alleen maar het lijden is overvloedig, maar ook de vertroosting in Christus is overvloedig.
So he is bursting with confidence.
Dus hij barst bijna uit elkaar van de vertroosting.
He's not sad with all the pain he's had in his life.
Hij is niet verdrietig in een hoekje aan het huilen met al het lijden wat over hem is gekomen.
He's got a big basket of vertroosting he wants to give the church.
Maar hij heeft als het ware een grote bak aan vertroosting die hij aan de gemeente wil geven.
He's like Zwarte Piet throwing out all of the good tasting things.
Het is een beetje als Zwarte Piet die al dat strooigoed wil uitstrooien over alle mensen.
And he wants you to be that way too.
En Paulus en ook God dus wil dat jij ook zo'n persoon wordt.
Everywhere we go, we can give them. What is it he throws out? Zwarte Piet.
Strooigoed.
Strooigoed.
Lekker oud Nederland.
Yeah. We can give spiritual strooihoed to all the people we run in contact with.
Dus God die of wij kunnen mensen worden die overal geestelijk als het ware strooigoed verspreiden of lekkernijen.
And in fact, we should think when we are going through a really hard time, verse 6, what Paul says.
En wanneer wij door moeilijke tijden heen gaan, dan is het goed om vers 6 in de gedachten te houden. En er staat, of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid die tot stand wordt gebracht in de volharding, in hetzelfde lijden dat ook wij lijden. Of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid.
Ja. Yeah. And Paul says, the English says, if we are distressed, it is for your comfort and salvation.
En er staat in het Engels, of wij nu verdrukt worden of in moeilijkheden zijn, het is tot uw vertroosting en zaligheid.
Remind ourselves, this is actually for other people what I'm going through.
En dus je kunt in gedachten nemen, dit lijden is ook voor andere mensen.
That kind of gives us a different view when we're thinking about the pain we're going through.
Dat geeft ons andere gedachtegang, een andere mindset wanneer we door lijden heen gaan.
Try to have an imaginary picture of the future. Say, hey, I am going to be helping people with this, and see yourself doing that.
Ja, denk daar maar eens over na. Verbeeld je maar eens in. Dit lijden waar ik nu doorheen ga. Dat gaat ervoor zorgen dat ik andere mensen kan gaan vertroosten in de toekomst.
Because God will help me through it.
Want God zal mij hier doorheen helpen.
And the comfort I have is going to comfort somebody else.
En de troost die ik zal ontvangen van God, die zal ook uiteindelijk iemand anders gaan helpen.
And what does this comfort produce? There's a character quality also, it says in this, the last half of verse 6.
En wat zal dit dan ook teweeg brengen? Welke vrucht of welke karakter... eigenschap zal dit produceren, dat staat er ook in vers 6, die tot stand wordt gebracht in de volharding.
So, it is very important to God and our happiness that we develop patient endurance.
Het is heel belangrijk voor God, maar ook voor onze vreugde, dat we leren om te volharden.
I used to be very annoyed by that word.
En ik en dit woord, het irriteerde mij altijd.
And I think, oh, that means I have to suffer for a long time.
En dat kan betekenen dat ik lang moet lijden.
You can't have patient endurance if it doesn't last a long time.
Je kunt geen volharding beoefenen als het lijden heel kort is.
So we just have to accept.
Dus we moeten het maar gewoon accepteren.
There will be seasons in our life.
Er zullen seizoenen zijn in ons leven.
God will not quickly bring the comfort.
Dat God niet heel snel, heel spoedig vertroosting zal brengen.
But we can also believe.
Maar we kunnen ook geloven.
Something in us is going to change through that suffering.
Er zal door dit lijden heen zal er iets in mijn hart gaan veranderen. In mij gaat er iets veranderen.
See, patient endurance has a quality of peace about it.
Want volharding. En in het Engels staat er dan een geduldige volharding. Dat heeft een bepaalde vrede over zich.
At some point, this problem won't seem like a big problem to you anymore.
Ooit zal het probleem waar je nu in zit niet meer een groot probleem voor je zijn.
You'll have grown past that as a real stumbling block in your life.
En je zult dan zo gegroeid zijn dat het niet echt meer een struikelblok voor je is.
How can Paul be so confident of this?
Maar hoe kan Paulus nou zo overtuigd zijn hiervan?
Does he know how weak I am?
Weet hij al niet hoe zwak ik ben?
I panic when the problem comes.
Ik raak in paniek als er moeilijkheden komen.
But God is bigger than that.
Maar onze God is groter dan dat.
His spirit can produce a strength that you could not talk yourself into.
Zijn geest kan jou kracht geven die jij nooit jezelf aan kan praten.
And so Paul wants them to know that Paul's having a tough time in Asia.
En dan wil Paulus ook vertellen en hem laten weten dat hij ook een moeilijke tijd heeft in Klein-Azië.
So they will find comfort in their difficult times.
Zodat zij ook daardoor bemoedigd zullen worden in hun lijden.
That is verse 8.
Vers 8. 2 Korinthe 1 vers 8. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten.
Paul was at the end of his rope.
En Paulus kwam aan het eind. Hij kon niet meer.
He was not just okay. The previous problems I had have taught me, oh, I don't have to worry.
Het was niet alsof Paulus zei, oh ja, de problemen die ik vroeger heb gehad, die zorgen er nu voor dat ik geen enkele stress meer heb of zorgen meer heb.
God was raising the bar for Paul also.
God die was eigenlijk zeg maar de lat aan het verhogen voor Paulus.
God wanted Paul's faith to grow.
Want God wilde dat Paulus geloof zou gaan groeien.
He trusted that he could go through even more difficult circumstances.
Dat hij zoveel vertrouwen had dat hij door nog meer moeilijkheden heen kon.
And in verse 9 he says what God was wanting.
En dat zegt hij ook in vers 9 wat God wilde, wat Gods verlangen was. Vers 9, ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodsvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet meer op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt.
The key of faith,
de sleutel van het geloof,
is to think there is nothing in me worth trusting.
De sleutel van het geloof is dat je gaat zien en gaat beseffen en gaat ervaren, er is niets meer in mij waar ik op kan vertrouwen.
I don't have a trick that I can do to make myself happy.
Ik heb geen trucje meer om mezelf vreugde te geven.
I can't solve the issue.
Ik kan het probleem zelf niet meer oplossen.
I'm dead.
Ik ben als het ware dood, ten dode opgeschreven.
I can only trust God Himself to get me out of this.
En nu alleen kan God mij nog helpen.
And God, what does God do to the dead?
En wat doet God tegen mensen die ten dode zijn opgeschreven of die dood zijn?
Does anybody know?
Weet iemand dat? Wat doet God met dode mensen?
Of dode christenen?
Of dode christenen?
He raises them from the dead. Very good.
Op uit de dood.
That is the kind of power that God gives us.
En dat is de kracht die God ons geeft.
He gives resurrection power.
Hij geeft opstandingskracht in ons.
So Paul, at that moment, it's not that I'm Paul, a really zealous guy.
Paulus die was dus opnieuw op die plek van, oh ja, ik ben Paulus en ik ben ijverig.
Nee, and I am Paul, I'm smart, I can figure my way out.
Nee, niet, ik ben Paulus, ik ben zo slim, ik kan mijn eigen bootjes op.
Nee. It was, I'm Paul, I have no hope but God.
Nee, het was Paulus, ik ben Paulus en ik heb geen enkele hoop behalve God.
And he's looking at the church where it was almost lost.
En hij kijkt naar de kerk waar het lijkt alsof het bijna verloren was.
He says, God, you can bring new life out of this difficult time.
En hij zei, God, u alleen, u kunt oprichten uit deze moeilijke tijden.
And you know, when you stop trusting in your flesh, life is more simple.
En als je stopt om te vertrouwen op je eigen vlees en je eigen kunnen, wordt het leven veel simpeler.
In verse 10 he talks about God's rescue is past, present and future.
En in vers 10 daar spreekt Paulus over de verlossing van de Heer als iets wat gebeurd is, wat is en wat zal zijn.
Vers 10.
Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost en hij verlost ons nog. Op hem hadden wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zou.
And that is something we can always remember. God wanted us to realize past, present, future, it never ends. He is going to save us from our troubles.
En dat moeten we begrijpen, hier moeten we over nadenken. God is de God die ons verleden, maar ook ons heden en ook onze toekomst zo kan werken dat hij zal ons altijd verlossen. Altijd.
Now that doesn't mean that we won't be martyred for our faith.
Dat betekent niet dat we niet gedood zullen worden voor ons geloof.
Because even if that happens, there comes the resurrection to the greatest possible comfort.
Als martelaars sterven, zelfs dan nog zal er een grotere opwekking uit de dood zijn.
And in verse 11, he honors them, saying they are also very important in Paul being delivered.
En dan in vers 11, dan gaat hij, dan draait hij ietsje en dan zegt hij hoe zij hem ook geholpen hebben. In vers 11, terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door vele dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons gekomen is.
So prayer is part of what we need to always be doing in every trouble.
Dus in elk probleem, in elke situatie is gebed altijd wat we moeten doen en mogen doen.
So this is the first section of encouragement in chapters 1 and 2.
En dit is het eerste gedeelte van bemoediging, van vertroosting die Paulus geeft, welke die geeft in hoofdstuk 1 en 2.
In the next message, then we'll get to the other two sections of encouragement that he has still to give to the church.
En in de volgende boodschap zullen we door de volgende secties heen gaan van vertroosting.
Then chapter 3 is where he starts redeveloping the doctrinal foundations of the church.
En dan in hoofdstuk 3 begint hij om het fundament opnieuw te leggen en te versterken van het evangelie en van de leerstellingen.
But it is very important, before the doctrine comes basic faith and reliance on God.
Maar het is belangrijk om dat even helder te hebben. Voordat leerstellingen belangrijk worden, is het eerst belangrijk dat geloof en het simpel vertrouwen op de Heer, dat goed staat.
So to look back and summarize, what have we been encouraged in today?
Dus om het even samen te vatten, waarin worden we vertroost en bemoedigd vandaag?
First, pain is normal.
Pijn is normaal.
Don't overreact to pain.
Dus raak niet in paniek van pijn.
Two, comfort is normal.
Twee, vertroosting is normaal.
That will be a major part of our life, being comforted by God.
En dat zal een groot deel van ons leven beslaan en onderdeel zijn van ons leven, dat God ons vertroost.
We can have a lot to look forward to.
En we hebben dus heel veel om naar uit te kijken.
Number 3, comforting others in the same problem will be a major part of our life.
3, het vertroosten van anderen zal een belangrijk onderdeel zijn van ons leven.
And number 4, never ever ever trust in yourself.
En vierde punt, vertrouw nooit, maar dan ook nooit, maar dan ook nooit op jezelf.
God alone can solve the problem.
Alleen God kan jouw probleem oplossen.
And number 5.
En nummer 5.
Pray without ceasing.
Bid zonder ophouden.
We can often get discouraged and not see exactly on time when an answer comes.
En we hebben niet altijd het overzicht dat we echt kunnen zien. Nu gaat de gebedsverhoring komen.
All of that affects our faith. It affects our confidence.
En maar het heeft allemaal te maken met ons geloof, met ons waar ons vertrouwen ligt.
But if we simply trust God and keep doing the right thing, God will always provide the solution at some time.
Maar als wij in gebed vertrouwen op God, dan zal en het goede doen, dan zal God vroeg of laat het antwoord laten komen en zal die ons helpen.
And through patient endurance,
en door volharding, door geduldig te verdragen,
we will see the solution.
Zullen we de oplossing zien.
Punt out.
Amen. Yeah.